Welkom bij de podcast van Politieke Adem.
Vandaag praat ik met Adriaan Andringa, Amerika-kenner, manager van campagne en communicatie voor D66, gemeenteraadslid in Voorschoten. Hij is opgegroeid op de Veluwe, kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. Zijn vader was gemeenteraadslid voor de VVD. En Hij werkte jarenlang voor de gemeente Den Haag, voor de wethouder Ingrid van Engelshoven, die nu minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is. Hij gaf haar politiek advies en zo kennen wij elkaar ook uit die tijd nog. Was ook docent aan de Haagse Hogeschool. En sinds zijn studententijd in Leiden is hij zich gaan verdiepen in de Amerikaanse verkiezingen. En deze hobby, zoals hij dat dan noemt, is nogal uit de hand gelopen. Hij schreef er een boek over, Gevecht in Amerika. Gevecht om Amerika, ik zou het zo goed zeggen. En schrijft overal aan om zijn politieke analyse op de Amerikaanse verkiezingen te delen. Welkom.
Dankjewel. Ja, het klopt. Je mooie introductie geef je. Het is inderdaad een uit de hand gelopen hobby. Ik heb inderdaad, wat je zei, manager van verkiezingen en campagnes. Dat is natuurlijk ook in het verleden alweer bij D66. Ik werk tegenwoordig eigenlijk vooral in de public affairs hoek. Dus ik werk voor de FME, de technologische industrie van Nederland, als public affairs adviseur. Maar inderdaad, zeker in deze tijd van verkiezingen besteed ik ook veel tijd aan die uit de hand gelopen hobby. Klopt.
Hey, en misschien even helemaal terug naar het begin. Je bent opgegroeid in Epe, heb ik dat goed?
Ja, zeker. Hartje van de Veluwe tussen Apeldoorn en Zwolle. Mm-hmm. Een heerlijk dorp, maar ook een heerlijk dorp om van weg te gaan. Want het is wel, een redelijk uitgestorven bedoeling en ver weg van alles. Je zit 3 kwartier in de bus naar Apeldoorn of 3 kwartier in de bus naar Zwolle. En zonder Apeldoorn en Zwolle nou tekort te willen doen, dat is nou ook niet de plek waar je, als je aan het puberen bent, de meest wilde tijd meemaakt. Dus ik vond het, ik bedoel, ik heb er een heerlijke jeugd gehad. Er is niks mis mee. Het is een hele mooie omgeving. Maar ik vond het ook, toen ik naar Leiden ging, vond ik het ook heerlijk om er weg te gaan.
Mm-hmm. En wat heb je in Leiden gestudeerd?
Ik heb politicologie gestudeerd. Ik vond alles leuk eromheen. En ik ben eigenlijk tijdens mijn studententijd begonnen met een eigen bedrijf. Ik ben debattraining gaan geven, mediatraining gaan geven. Ik ben in mijn studententijd ook wedstrijddebatten gaan doen, debatcompetities. Nou, dat vond ik dermate leuk en ging me ook goed af dat ik daar ook wat training in ging geven. Je noemde net al de Haagse Hogeschool. Zo begon ook eigenlijk het ondernemerschap voor mij, want ik ben geen geboren ondernemer, maar wij werden met een aantal wedstrijddebaters uit Leiden gevraagd of wij het vak strategisch debatteren en communiceren aan de Haagse Hogeschool wilden geven. En omdat wij allemaal nog student waren en geen lesbevoegdheid hadden, moesten we dat als freelancer doen. En dus moest je ZZP'er worden. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk daarin gerold. En dat is verder gegaan. Ik ben dingen als politieke communicatie en politieke strategie advies gaan geven. En ben dat, ik was lid van D66 al in die tijd. En ben dat ook voor D66 gaan doen. En op een gegeven moment kwam de gemeenteraadsfractie van D66 in Den Haag bij mij met, je doet wel veel voor ons en je adviseert ons wel als lid, maar we zoeken eigenlijk iemand die ons ook wat structureler met communicatie en voorlichting en dat soort zaken wil gaan helpen, ook in voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen. En zo ben ik eigenlijk het politieke veld ingerold, om het maar zo te zeggen. Dus dat is mijn achtergrond.
Even een paar stappen terug. Je zei dat je strategisch debatteren gaf aan de Haagse Hogeschool.
Ja.
Hoe is dat anders dan een normaal debatteren?
Nou, ik moet zeggen, de naam van het vak was niet onze gedachte, ons idee. Dat vak werd al eerder gegeven. Het was heel specifiek. Het was de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool. Mm-hmm. En de opleiding had bedacht dat daar veel studenten zaten die, omdat je nou eenmaal als facility manager vrij mondig moet zijn en in staat moet zijn om je staande te houden, ook in een management team van een groot bedrijf of een grote organisatie, dat de studenten daar wel begeleiding in konden krijgen. Dat het veel Om maar te zeggen zoals het daar ook werd uitgelegd. Veel van de studenten kwamen voort vanuit deden HBO nadat ze eerst een MBO-opleiding hadden gedaan. En zaten wel met soms een gebrek aan zelfvertrouwen om in hun werkend leven, als je facility manager bent van een groot bedrijf, van een groot advocatenkantoor of zo. Ja, dan moet je ook verbaal staande houden tegenover de advocaten. Ja. En zij hadden het idee, we willen onze studenten dat meer meegeven. We willen ze daarin opleiden. Dus het debatteren en het communiceren om dingen te bereiken. En dat is wat ze bedoelden met het strategische element ervan. Wat heel leuk was om te geven. Het was voor mij minstens zozeer leren als voor de studenten. Want ik kon wel debatteren, maar dat betekent niet dat je er les in kan geven. En het was voor mij ook wel gewoon interessant om studenten te motiveren en ze ook proberen, niet alleen als, want we deden dat met 4 studenten en later met 2, maar ook om ze na te laten denken over politieke, maatschappelijke thema's en ook over soms zware ethische discussies. Ik ben dat in die periode ook op een aantal middelbare scholen gaan doen, vanuit vakken als maatschappijleer, bijvoorbeeld een aantal scholen in Rotterdam, Die bezig waren met de Rotterdamse Jongerenraad, was dat geloof ik. En daar werden dan leerlingen vanuit allerlei VMBO-scholen ook opgeleid om daaraan deel te nemen. Nou, en dat vond ik wel heel leuk eraan, want dat was wel bezig zijn met jongeren die vaak ook niet van huis uit meekrijgen om heel veel over politiek na te denken. En om te kijken hoe kan je hen enerzijds dat gaan warm maken, enthousiast maken om daarmee aan de slag te gaan. Maar ook anderzijds, hoe kan je hen echt laten nadenken over de waarde van argumentatie? En dat het gelijk niet zit in wie er het hardst schreeuwt, maar dat het gelijk zit in wie er het best weet te verwoorden waarom die een bepaald standpunt heeft. En dat vond ik heel leuk om te doen. En dat begon eigenlijk allemaal dus met de Haagse Hogeschool.
Oh, leuk. En ik zit ook wel een beetje te denken van, was iedereen echt geïnteresseerd? Want zeker in Rotterdam met middelbare scholen denk ik ook wel dat de helft dacht, nou prima.
Zeker, natuurlijk. Niet alleen, bedoel, dat heb je in alle leeftijdscategorieën. Dat is ook niet uniek in Rotterdam, maar dat is absoluut waar. Een deel vond het niet interessant. Maar wat ik wel merkte in die periode is, als je dicht bij de belevingswereld van de leerlingen blijft, dan kan je natuurlijk een heel eind komen. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik was op een school in Rotterdam waar we op het gesprek aangingen over, dat was toen een heel, heel heet thema, de mosquito. Dat zijn van die kleine apparaatjes die een heel hoogfrequentie zoomgeluid uitzenden. En die werden op allerlei plekken in Rotterdam opgehangen, omdat alleen als je heel jong bent, kan je gehoor nog die frequentie horen. Dus een beetje net als het hondenfluitje, maar dan voor jongeren. Mm-hmm. Met het idee was om hangjongeren tegen te gaan. Dus die werden bijvoorbeeld in winkelcentra opgehangen. En als je dan boven de 30, 35 bent, hoor je dat geluid niet en heb je er geen last van. Maar als je nog heel jong bent en je hoort hogere tonen, dan zou dat hangjongeren weg moeten jagen. Nou, op het moment dat je daarover het debat ging voeren, dan kan je dus wel ook hele fundamentele discussies met de jongeren voeren over vrijheid. En over wat betekent het om zelf keuzes te kunnen maken. En wat is overlast en welke rechten heeft een staat wel of niet om mensen uit elkaar te drijven. Ik gaf ook een les toen in die periode, wat voor mij heel uitdagend was, op een school die later heel veel bekendheid heeft gekregen, namelijk het e-bingo doen. Tegenwoordig natuurlijk gesloten, maar de toch wel controversiële islamitische middelbare school die daar was. En ja, als je daar, en ik moet zeggen, hè, ik heb alle verhalen gelezen over de school en ik heb daar uiteraard geen mening over, want ik gaf alleen maar als gastdocent een vakje af en toe, dus je hebt geen idee hoe het er verder op zo'n school aan toe gaat. Maar ik moet zeggen dat we daar ook wel de discussie konden voeren over een verbod op gezichtsbedekkende kleding bijvoorbeeld. Wat toch wel echt een interessante discussie was. Wat ik vooral merkte was dat heel veel van die kinderen daar van huis uit hadden geleerd dat je respectvol om moest gaan met anderen en zeker respectvol om moest gaan met ouderen. En wat ik gewend was juist een scherpe stelling te poneren en dan jongeren te laten reageren op mij en het met mij oneens te laten zijn en op die manier een discussie aan te wakkeren. En ik merkte op die bingo doen dat jongeren niet gepast vonden om met mij de discussie aan te gaan, want ik was de docent. Dus ik vond dat een hele interessante dynamiek die toen ontstond.
Oh, en hoe deed je dat toen? Want hoe heb je dat opgelost? Want toen kon jij geen stelling innemen.
Nou, door het te benoemen, door aan te geven, jongens, ik zie dat jullie het moeilijk vinden om het met mij oneens te zijn. Ik vind het juist fantastisch als jullie het met mij oneens zijn, want dat is mijn doel hieraan. Sterker nog, ik vind eigenlijk helemaal niet dat er een verbod op gezichtsbedekkende kleding moet zijn. Maar als ik dat zeg, dan zeg ik dat om bij jullie een reactie uit te lokken. En op die manier proberen de discussie met ze aan te gaan. Maar ik moet zeggen, dat was het moeilijkst. Ik vond zelf, ook omdat ik niet snel zelf om woorden verlegen zit. Ik vond het veel makkelijker om op een school de discussie aan te gaan waar iedereen een grote bek heeft. Wat vaak in het onderwijs heel ingewikkeld wordt gevonden. In het geven van strategisch debatteer of in het geven van debatles is dat juist wenselijk. Dus ik vond de scholen op Zuid waar iedereen druk was of iedereen zijn bek snel opentrok. Vond ik juist niet moeilijk. En was voor mij plezierig. Dus dat is misschien een andere dynamiek dan de meeste docenten ervaren. Ja. Maar dat lag ook aan het type vak wat ik gaf. Voor mij was echt het meest uitdagende was op de school, op Tibbing Galdoen, waar die leerlingen heel respectvol waren en dus ook niet het gepast vonden om een debat te voeren.
Ja, ja. En daarna ging je dus eigenlijk naar voor de gemeenteraad werken, dus voor Ingrid werken?
Ja. Nou, toen nog... Eigenlijk voor de fractie. Ingrid was toen al wethouder. Dan praat je over de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Was D66 in de coalitie gekomen in Den Haag. En was Ingrid van Engelshoven samen met Marjolein de Jong waren allebei wethouder geworden. En dat is de periode dat ik steeds vaker wat dingen ging doen. Gewoon als lid. Ik woonde in Den Haag. En ik gaf dus les op de Haagse Hogeschool onder andere. En dat ik gewoon als lid van D66 in Den Haag af en toe de fractie hier en daar wat adviseerde.
En waarom want je woonde eerst in Leiden, neem ik aan, met je studie. Waarom ben je van Leiden naar Den Haag verhuisd?
Omdat ik... twee redenen. Eén, omdat mijn toenmalige vriendin naar Den Haag ging. Niet dat we zijn gaan samenwonen, maar wel, ik vond het... ik moest mijn studentenhuis uit en het werd tijd om iets anders te gaan doen. En omdat ik was niet gebonden aan een plek, ik was ZZP'er. Vond alles logisch. En ik kon een appartement vinden in Den Haag. Mijn toenmalige vriendin ging ook naar Den Haag. Die ging samenwonen met twee vriendinnen van haar. En ik gaf les aan de Haagse Hogeschool. Dat was nou eenmaal mijn grootste klant op dat moment. En ik deed veel rond politiek. Dus dan trekt Den Haag. Dus het lag voor de hand dat ik in Den Haag ging wonen. Wat niet makkelijk was overigens, want ik was ZZP'er en vind dan maar eens een appartement. De meeste verhuurders willen gewoon dat je 2 maanden, 3 maanden loonstrookjes kan overleggen. Waaruit blijkt dat je voldoende vindt om de huur op te brengen. Dus dat was nog een uitdaging. Dus ik vond een hele sympathieke huisbaas, maar waar ik wel elke maand braaf contant mijn huur moest komen betalen. Dat was echt wel een interessante tijd ook als ZZP'er, omdat ik... echt afhankelijk was van wat voor opdrachten ik had of hoe ik elke maand hoeveel ik overhield. Dus dat was best een spannende tijd. Maar toen ben ik dus inderdaad naar Den Haag gegaan. En het grappige was, ik was daarvoor al wel lid van D66. Maar ik deed er niet veel mee in Leiden. Ik ben ook ooit, je zei al in je introductie, ik kom uit een VVD-nest. Ik ben ook ooit begonnen bij de VVD. Ik heb ook nog een paar jaar bestuurslid ben ik geweest van JOVD-afdelingen. Eerst in Apeldoorn en daarna in Leiden nog. Ik was inmiddels al wel geswitcht van VVD naar D66. Maar omdat ik net in Den Haag was komen wonen, zo rond 2009, 2010, ik denk eind 2009, ben ik toen actief geworden voor D66 ook. Omdat ik dat voor mij een manier was ook om de mensen te leren kennen. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment over het plein liep in Den Haag. En dat ik wat mensen in een D66-jas zag borrelen bij een van de kroegen. En dat ik erop af ben gestapt en heb gezegd... jongens, ik ken jullie niet, maar ik woon net in Den Haag. En ik ben lid van de partij. En ik zou graag eens kennis maken. En zo ben ik ook een beetje mijn weg gaan vinden in Den Haag. En vanaf dat moment ben ik betrokken geweest bij die afdeling. En het leuke aan een partij is wel dat je dan ook heel snel... je draai kan vinden als je dat wil. Dus wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, want het was in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, eerst in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heb ik wat dingetjes gedaan. En toen van de gemeenteraadsverkiezingen doorgaand naar de Tweede Kamerverkiezingen eind 2010. En ik weet nog, ik was op een ledenvergadering, ik denk een van de eerste ledenvergaderingen waar ik bij was van D66 in Den Haag. En daar kwam een nieuwe jonge kandidaat Tweede Kamerlid uit de omgeving, die kwam uit Rijswijk en die kwam zich voorstellen. Want die wilde de steun van de leden van D66 Den Haag voor haar kandidatuur. Die kwam net uit Brussel, meen ik. En die wilde de afdeling leren kennen. Dat was Ernestientje van Veldhoven. En die was toen helemaal nieuw. En die wilde zich kandideren voor de Tweede Kamer. Dat was in de zomer van 2010. En die hield daar een verhaal en dat vond ik een goed verhaal, maar ik vond ook dat dat verhaal iets beter kon in de presentatie. En toen ben ik na afloop op die ledenvergadering op haar afgestapt en ik heb gezegd, joh, ik geef debattraining en zou je het leuk vinden als ik een keer met je campagne meedenk? Nou, dat vond ze heel leuk, daar werd ze heel enthousiast van. En zo heb ik toen in de zomer van 2010 haar een beetje geholpen met haar, met haar campagne om in de Tweede Kamer te komen. Wat gewoon heel leuk was bij haar. Ze was echt net verhuisd naar Rijswijk. Ze waren nog druk aan het verbouwen in haar huis daar. En nou zaten we bij haar in de tuin en zaten we te praten over haar campagneboodschap. Dat was heel leuk. En dat is ook het leuke om op zo'n manier in een partij je weg te vinden. Zodoende ben ik actiever geworden binnen D66. En als je dan, ik heb ook toen Boris van der Ham nog wat geholpen met zijn campagne. En voor je het weet heb je een paar mensen ergens mee geholpen. En zeggen mensen, hey, dat deed je wel leuk, kan je hier eens meedenken.
En wat voor adviezen gaf jij dan? Kan je ze misschien 2 of 3 dingen noemen?
We praten over 10 jaar geleden, dus dat weet ik echt niet meer. En los daarvan, je moet nooit te veel praten over wat voor adviezen je mensen geeft. Wat natuurlijk belangrijk is in politieke communicatie altijd is, politici hebben gelukkig, ook niet alleen uniek in D66, maar in de meeste partijen, wel echt een idee en een beeld van die kant wil ik op en dit vind ik belangrijk. Maar dat is vaak vanuit de inhoud vormgegeven. En dan mensen een spiegel voorhouden met hoe komt dat over en hoe vind je aansluiting bij de belevingswereld van de kiezer waar je dat verhaal voor houdt. Ja, dat is vaak moeilijk, want als je vanuit een inhoudelijke overtuiging een verhaal houdt, dan ben je zo van de inhoud van jouw perceptie daarin overtuigd, dat soms de omslag maken naar wat de verstaander zo daarin hoort heel ingewikkeld is. Dus dat is vaak wat ik dan deed, als gewoon met mensen meedenken. Oké, jij zegt dit, en dat klinkt voor jou logisch, maar de kiezer heeft waarschijnlijk deze vraag. En hoe is jouw idee nou een antwoord op die vraag van de kiezer? Hoe sluiten die twee dingen nou bij elkaar aan? Op dat niveau probeer je dan mee te denken met mensen. En daarnaast gaat het natuurlijk ook deels over verwoording, over woordkeus. En soms, een bekend voorbeeld waar ik vaak nog op hamer is, het woord burger. Zit in 1001 beleidsstukken, komt dat altijd naar voren. Maar dat wordt vaak als heel hautain, heel elitair ervaren. De burgers, dat idee. Dus daar wil je dan, een andere verwoording. Je kan het evengoed over mensen of over inwoners of zo hebben. En dat, op dat soort niveau probeer je mensen dan ook te helpen. Hoe klinkt het? Of zit er niet jargon in het verhaal wat je vertelt, wat misschien voor jou heel logisch is, maar wat voor een ander niet logisch is? Dat soort dingen.
Oh ja, nou, dat is wel heel hands-on eigenlijk ook.
Ja.
Dus dat was 2010. En wanneer ging je, want toen ging je dus eigenlijk dingen voor de fractie doen vanaf 2010. En wanneer ging je dan echt voor Ingrid werken?
Nou, in 2012 ben ik eerst voor de fractie gaan werken als fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie in Den Haag. En dat was in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ik dat goed? Ja, 2014. Dus toen was echt het idee, we hebben iemand nodig. We merken dat we als coalitiepartij, dat we moeite soms hebben om ons verhaal te vertellen. Dus we hebben iemand nodig bij de gemeenteraadsfractie die ons helpt met onze communicatiestrategie, die ons helpt met woordvoering, met persberichten, maar ook met het strategische lijn. Hoe zijn we nou onderscheidend? Dat soort dingen. Dus dat heb ik gedaan van 2012 tot 2014. Dat was wel leuk, dat haakt ook al een beetje in op het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben, Amerika. Ik stond op een podium toen nog Café de Supermarkt, dat bestaat niet meer, maar Café de Supermarkt in Den Haag. En daar hield ik een lezing over campagnes van 2012, dus de presidentsverkiezingen van 2012 in Amerika, met allerlei campagnespotjes. En toen kwam de toenmalige fractievoorzitter van D66 in Den Haag in de gemeenteraad, kwam na afloop naar mij toe. En die zei, we hebben eigenlijk iemand nodig die op dit strategisch niveau ook met ons als fractie meegaat denken. Zou jij dat niet willen doen? Dat heb ik toen gedaan. Dus 2 jaar lang echt nadenken over communicatiestrategie en communicatieuitvoer. En dat resulteerde mede in de verkiezingsoverwinning van 2014. Dat was natuurlijk voor D66 in het hele land was die gemeenteraadsverkiezingen groeien. Maar in Den Haag in het bijzonder had niemand verwacht dat D66 de grootste partij zou kunnen worden. Iedereen ging ervan uit dat dat een tweestrijd zou worden tussen de PvdA en de PVV. En samen met Ingrid van Engelshoven, die toen dus onze lijsttrekker was, en Robert van Asten, die toen de campagneleider was en ook op de kandidatenlijst staat, hebben we geprobeerd om, en natuurlijk met de hele kandidatenlijst erbij en met een breder campagneteam, maar hebben we geprobeerd om echt die verkiezingen, dat beeld te doorbreken van de tweestrijd tussen PvdA en PVV en daar ons eigen verhaal tegenover te zetten. En dat lukte toen.
Want dat is super. Dat is natuurlijk altijd wat de media doet. Hè? Dus twee partijen uitkiezen en dan wordt het de zogenaamde tweestrijd. En dan alle andere partijen proberen alleen maar dat te doorbreken.
Ja, dat is heel moeilijk. Hoe doe je dat? Kijk, laten we realistisch zijn. Ik denk graag dat Ingrid en Robert en ik met z'n drieën alle verantwoordelijkheid daarvoor zouden willen claimen. Maar de realiteit is dat, in tegenstelling tot in Amerika, waar ze zeggen all politics is local, heb je in Nederland toch meer all politics is national. Met andere woorden, waarom konden we uiteindelijk de grootste worden in Den Haag? Omdat we het landelijk heel goed deden. Dus laat dat als eerste stap er gewoon bij zijn. We werden de grootste in Amsterdam en we werden de grootste in Utrecht. En we deden het goed in Rotterdam en we werden de grootste in Leiden en in Groningen en in Nijmegen en noem maar op. En op die golf konden we dat ook in Den Haag bereiken. Daarnaast, wat zit erin? Nou, dat is deels gewoon zorgen dat je goede contacten hebt met de pers en dat je de hele tijd hen scherp erop houdt dat zij het niet kunnen framen als een tweestrijd tussen twee partijen. En soms moet je dat ook aantonen. Dus wij deden ook, wij hielden veel peilingen. Er zijn in Nederland, wordt natuurlijk weinig op lokaal niveau gepeild. Mm-hmm. Maar wij zorgden ervoor dat er veel peilingen werden gedaan door gewoon gerenommeerde bureaus. Dus niet dat wij zelf een peiling hielden of dat wij bij een peilingbureau konden regelen wat de uitkomst was. Maar wat wij wel konden doen, was zorgen dat de gerenommeerde onderzoeksbureaus zelf peilingen gingen doen in Den Haag. En daar kwam de hele toch wel het beeld uit naar voren dat het een driestrijd was waar wij ook een rol in waren. Dus daar moet je voor zorgen. Nou, je moet er natuurlijk voor zorgen dat je in de manier waarop je zelf de campagne verwoordt, dat je zelf je in zo'n strijdtoneel mengt. Dus om het heel plat te zeggen, de kans was dat de PVV de grootste zou worden in Den Haag. En we hebben de D66-campagne heel erg ook strategisch neergezet vanuit het idee, willen we een stad worden waarin het verhaal van de PVV domineert, waarin, als je het naar recentere ontwikkelingen trekt met moties die er daar zijn ingediend over geen woningen meer voor migranten, want die zijn toch allemaal kansloos. Hè? Dat was grofweg een strekking waar de afgelopen weken wat gedoe over was, een PVV-motie in de Raad. En wij zetten het neer, willen we een stad zijn waar iedereen de kans krijgt om zijn potentieel te benutten? Of willen we een stad zijn waar de PVV zegt wie er het recht heeft om zijn kans te benutten en wie er niet het recht heeft om er te wonen en te leven en er iets van zijn leven te maken? Nou, het verwoorden van dat centrale contrast is belangrijk. En het interessante aan dat idee van zo'n tweestrijd tussen twee partijen is, kiezers zijn op zoek naar een keuze die niet alleen gaat tussen partijen, maar een keuze tussen ideeën. Dus wij slaagden erin, en Ingrid slaagde erin, om heel duidelijk in Den Haag neer te zetten, dit is de centrale keuze die voor ligt. Een stad van iedereen of een stad van maar een deel van de bevolking. En door dat de hele tijd te blijven herhalen en dan ook met peilingen en met onderzoeken te laten zien aan journalisten dat dat de boodschap was, dan moet je dan kan je dat voor elkaar krijgen. En deels is natuurlijk ook mazzel, hè. Twee dagen denk ik voor de verkiezingen zat Maurice de Hond bij De Wereld Draait Door. En die was gevraagd door Matthijs van Nieuwkerk om van de drie grote steden in Nederland toe te lichten hoe de verkiezingen ervoor stonden. Nou, je kan je voorstellen dat het moment dat hij over Den Haag ging praten en vertelde dat iedereen denkt dat het gaat tussen de PVV. Toen kwam de foto van, je was er toen lijsttrekker van de PVV, Leon de Jong. Dat gaat tussen Leon de Jong van de PVV en Rabin Baldoussing van de PvdA. Iedereen denkt dat het tussen hen gaat. Maar uit mijn onderzoek blijkt, en toen groot Ingrid's foto op het beeld, dat D66 een hele grote kans heeft om de grootste te worden. Ja. Dat is ook mazzel. Hè? Dat is
hoe voelde jij toen? Zat je voor de tv?
Fantastisch. Ja, zeker nog. We hadden een campagnewinkel op de Korte Poten in Den Haag. We hadden een leegstaande winkel gehuurd voor de duur van die hele campagne. Die hadden we echt als huiskamer ingericht van de campagne. Was fantastisch. We hadden echt zoveel enthousiaste vrijwilligers. En die kwamen echt elke dag in die winkel bijeen. En we zaten daar, ik denk met 40 man op groot scherm, naar de wereld uit door te kijken. Want we wisten dat Maurice de Hond daar zat. Ja, Leon de Jong, ja. Dat Maurice de Hond daar zat. En we wisten natuurlijk dat hij gepeild had in de grote drie steden. Dus nou, wij zaten allemaal nagelbijtend naar het grote scherm. En toen dat moment voorbij kwam, ik heb denk ik ergens ook op mijn telefoon nog wel een foto staan van het grote scherm waar je dan Ingrid Groot in beeld ziet met haar foto en waar Maurice de Hond dat verhaal vertelde. Dat was voor ons een heel belangrijk moment natuurlijk.
Toen hebben jullie gewoon gejuicht. Zeker.
Ja, absoluut. Toen hebben we zeker gejuicht, ja.
En eigenlijk dan heel even een uitstapje dan toen je echt voor Ingrid ging werken. Want kan je dan even uitleggen wat je dan precies doet? Want wat doet een wethouder? Wat doe jij dan en hoe werkt dat?
Ja, nou, wat doet een wethouder? Een wethouder is een minister van de gemeente. Zo moet je, kan je het beste zien. Dus een wethouder is verantwoordelijk voor een groot deel van het beleid dat er in die gemeente gemaakt wordt. Ingrid was wethouder van kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs. Dus daar viel een deel van de economische portefeuille. Den Haag manifesteert zich heel erg als een stad van vrede en recht. Een stad waar allerlei universiteiten naartoe zeggen. Want Den Haag is natuurlijk de enige echte grote stad in Nederland zonder een eigen universiteit. Maar wel met grote dependance van de Universiteit Leiden. En ook vestigingen van Delft en de Erasmus Universiteit. Kenniseconomie, de samenhang vinden tussen bijvoorbeeld het cybersecurity cluster, wat heel groot is in Den Haag. Het internationale cluster, de grote VN-organisaties die daar zitten. Dat soort thema's. Dus dat is economisch, gerelateerd aan kenniseconomie, gerelateerd aan kennisinstellingen zoals universiteiten en TNO als onderzoeksinstelling. Onderwijs op hbo-niveau, mbo-niveau, voortgezet onderwijs, primair onderwijs op alle niveaus. En ook het hele jeugdhulp, wat toen net naar de gemeente kwam. De decentralisatie van de jeugdhulp als een van de drie grote decentralisaties in de zorg, die kwam ook op de gemeente af. Dus dat hele pakket aan portefeuille was de portefeuille van Ingrid. Ik stond haar vooral bij op de thema's onderwijs en jeugd. Andere collega's stonden haar op de andere delen van haar portefeuille bij. Maar je bent dan geen beleidsmedewerker in mijn geval. Ik was echt een strategisch adviseur. Dat heet in Den Haag een bestuursadviseur. Elke gemeente heeft daar weer andere termen voor. En de ene gemeente heeft wel adviseurs die echt aan de wethouders gekoppeld zijn en de andere niet. Maar ik was een bestuursadviseur die zich bezighield enerzijds met die thema's als een soort van extra paar ogen die meekijkt met de wethouder op het beleid en die stukken even van tevoren al leest voordat ze bij de wethouder komen. Zodat je ook kan meedenken over, past dit nou in de politieke lijn van de wethouder? Mm-hmm. Maar daarnaast ook veel meer breed strategisch advies. We waren de grootste partij geworden als D66 in Den Haag. Ingrid was de eerste wethouder, de loco-burgemeester. Dus daarmee ook samen met de burgemeester. Destijds Josias van Aartsen was zij leider van het college van BMW. Josias van Aartsen als voorzitter van het college. Maar Ingrid van Engelshoven als politiek leider, als de eerste wethouder in de stad.
En van Aartsen was burgemeester, hè?
Ja, van Aartsen was toen burgemeester, inderdaad. Ja. En ik dacht dus ook gewoon met haar mee over thema's als hoe gaan dingen vallen binnen de coalitie en welk beleid komt er nog meer uit het college van BMW en hoe gaat dat in de raad opgevangen worden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het beleid dat Ingrid wil realiseren, dat dat steun krijgt in de raad, maar ook in de stad? Ik deed geen voorlichting, we hadden gelukkig een hele goede voorlichter die vanuit de gemeente Louis Hubert, die daar echt fantastisch werk in verrichtte, maar wel het meedenken over hoe komen dingen over in de stad en hoe ga je nadenken over draagvlak. Ja, dat soort dingen zitten ook allemaal in dat advieswerk.
Ja, leuk.
Ja.
En dan nu even dat uitstapje naar je allergrootste hobby.
Ja, zeker. Ja, ik heb
hoe
er meer
is dat
hoor,
zo
gelukkig
gekomen? Ja, vast wel. Maar laten we het over de Amerikaanse hobby hebben.
Ja, precies. hoe dat zo gekomen is altijd de moeilijkste vraag eigenlijk die er is. Het heeft deels te maken, ik heb er familie wonen. Mm-hmm. Ik heb een oom en tante in South Carolina, dat is de oudere broer van mijn vader, die zegt al in de jaren 50 die kant op geëmigreerd, is dus ook gewoon inmiddels een doorgewinterd Amerikaan, hij is met een Amerikaanse getrouwd en heeft ook twee dochters, eentje in Brooklyn en eentje in Washington DC. Dus dat is deels denk ik de trigger dat ik het altijd interessant vond. Ik was daar in 1991 voor het eerst. Nou ja, toen was ik 8 jaar oud. Dus heel veel ervan kan ik me natuurlijk niet herinneren. En heel politiek geëngageerd was ik ook niet. Maar ik weet nog wel dat ik het bijzonder vond hoeveel er gepraat werd over politiek. En de presidentsverkiezingen van 1992 kwamen eraan tussen George Bush senior en Bill Clinton. En ik weet wel dat dat een thema was en dat dat belangrijk werd gevonden en dat daar aan tafel over gesproken werd. En dat ik dat daarom dus ook wel interessant vond. Ik kwam uit een politiek nest. Hè. Mijn vader was gemeenteraadslid. Aan tafel bij ons werd altijd wel over politiek gesproken, ook wel met uiteenlopende meningen. Mijn broer is altijd aanzienlijk linkser geweest. Inmiddels zijn we allemaal best wel in elkaars richting opgeschoven in de loop der jaren. Maar we hadden best wel pittige politieke discussies thuis. Mm-hmm. Dus ik vond politiek interessant. En ik weet niet, er is bij mij altijd iets getriggerd met gewoon een interesse in Amerika als land. Mm-hmm. En gaandeweg eigenlijk tijdens mijn studententijd ben ik het gewoon steeds meer gaan volgen. Eerst grappig genoeg niet aan de hand van het echte harde politieke nieuws, maar meer de politieke satire en de politieke commentaar, zoals The Daily Show en destijds de Colbert Report. Dus tegenwoordig heeft Stephen Colbert natuurlijk een andere show, hoe heet het? Niet Last Week Tonight. Dus, in ieder geval heeft zijn eigen show. Ja. Ja. De Tonight Show. Is het ook niet. Een van die vele politieke shows. Maar goed, in ieder geval, dus dat soort shows, daar begon het eigenlijk allemaal mee om te gaan volgen. En ja, mijn voorliefde voor politiek en mijn interesse in Amerika kwamen snel bij elkaar. En om de een of andere reden, kijk, voor mij is politiek, wat ik het leukste aan politiek vind, is politieke psychologie. Waarom maken mensen bepaalde politieke keuzes? Wat motiveert mensen om in hun stemgedrag? Ik had weinig met de politieke modellen en alle voorspellingsmodellen of de politieke statistiek of dat soort zaken. Dat trok me altijd niet zo heel erg. Maar de politieke psychologie wel. En het interessante aan Amerikaanse politiek is dat een veel grotere rol eigenlijk speelt dan in de Nederlandse politiek. En de reden is, in Nederland zijn we een compromisland. Mm-hmm. En dat betekent dat politici nooit het achterste van hun tong kunnen laten zien, omdat ze altijd in hun achterhoofd hebben dat ze nog een coalitie moeten vormen, dat ze nog compromissen moeten sluiten en dat ze op die manier dingen voor elkaar kunnen krijgen. Terwijl de essentie van het Amerikaanse systeem van winner takes all is dat als je ervoor zorgt dat jij één stem meer weet te halen dan je tegenstander, dan heb je gewonnen. Of op districtniveau dan. Dat betekent dat je dus veel meer bezig kan zijn in het politieke domein met de psychologie van de kiezer. Wat moet ik doen om te zorgen dat de kiezer mij gaat steunen? Dat de kiezer, alles is geoorloofd, om het maar plat te zeggen. Dat zie je nu ook en dat is ook het negatieve eraan. Maar in Amerika is alles geoorloofd om de kiezer een bepaalde kant op te bewegen.
Maar dat is inderdaad ook de winner takes it all. Dus als je wint... Ja. Hoef je niet meer met je tegenstander in een coalitie, wat in Nederland natuurlijk wel moet. Ja.
Ja, behalve natuurlijk dat als je wel de president wordt, maar je hebt geen meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, dan zul je nog steeds moeten samenwerken. En dat is ook meteen de zwakte van Amerika, omdat het systeem is niet geënt op samenwerking. En dus zie je ook in de praktijk dat eigenlijk het land onbestuurbaar is op het moment dat je een divided government hebt, zoals dat dan zo mooi heet. Dus op het moment dat je als president niet de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebt, is het heel moeilijk om iets voor elkaar te krijgen. Maar dat vond ik er ontzettend interessant aan dat hele Amerikaanse verkiezingen. En ook leerzaam, omdat ik vond campagnes leuk en interessant. Ja, en dan loopt Amerika wel 20 jaar op ons voor.
20 jaar?
In het nadenken over... Hoe over politieke beïnvloeding, over kiezersbeïnvloeding loopt Amerika echt ver op ons voor. Ik noemde net dat voorbeeld van die campagnewinkel die we hadden. Die hebben we geopend in Den Haag, omdat ik die had meegepakt in 2012 in New Hampshire, toen ik daar als vrijwilliger rondliep voor de Obama-campagne. En ik had gezien wat de impact daarvan kan zijn om een bepaalde sfeer in een campagne te creëren. Dat was in Amerika, was dat al heel lang ingeburgerd. En in Nederland is dat eigenlijk pas, we waren niet de enige die dat deed in Den Haag, maar dat is eigenlijk een relatief nieuw fenomeen. Ook het langs deuren gaan, het canvassen, wat eigenlijk een relatief nieuwe toevoeging is aan het campagnearsenaal wat in Nederland gebruikt wordt. Dat is echt iets van de laatste 6 tot 8 jaar. Ja, dat is 30 jaar lang is dat een heel effectief middel gebleken in Amerika. Dus in veel van die opzichten zie je dat wij veel kunnen leren. Niet in alle opzichten. Je hebt ook hele notoire missers als mensen denken dat ze dingen uit Amerika kunnen overnemen. Het bekendste voorbeeld blijft voor mij... de politiek strateeg Kai van der Linde. Weet ook veel van Amerika, heeft ook veel in Amerika meegekeken. En die heeft op een gegeven moment gedacht, die gelikte over de top campagnefilmpjes van Amerika, die kunnen we ook in Nederland gebruiken. En hij werd toen in 2012, denk ik, Tweede Kamerverkiezingen, was hij de spindokter van Rita Verdonk met haar trots op Nederland. En toen heeft hij ook geprobeerd om die afgrijzelijke campagnefilmpjes uit Amerika, om die ook in Nederland te introduceren. En dan had je een notoir filmpje van Rita Verdonk naast een zwembad, waar dan bejaarden in aan het water trappelen waren. En die zeiden, het water staat ons aan de lippen. Ja, nou die. Dat is uit de koker van Kai van der Linden. Ja, dat sloeg nergens aan. Dat was echt een misvatting om te denken.
Maar dat was toch ook helemaal geen gelikt filmpje uiteindelijk, toch?
Nou, ik denk dat het vanuit, ik denk dat je er in Amerika in, toen dat het best effectief had kunnen zijn. Het doet me heel erg denken aan een filmpje dat Herman Cain, een van de Republikeinse presidentskandidaten in 2012 maakte, waarbij die een was ook een bizar filmpje, waarbij een kind naar een vissenkom kijkt en vervolgens die vissenkom omduwt en dan zie je die vis zie je spattelen op het land. En dan is de tekst, this is the economy on stimulus. En dat ging er dan over, Obama had een groot herstelwet voor de economische crisis van 2008 ingevuld. En de symboliek was een soort van, onze economie spartelt net voor het moment dat die om gaat komen. Dus we hebben het reddingsplan, klinkt leuk, maar uiteindelijk zijn we een spartelende vis en moet het allemaal anders. Ik vond de overeenkomst tussen sommige van de filmpjes die je in Amerika zag, die tot meer effect leidden, en de filmpjes die Rita Verdonk hier probeerde, die was wel groot. Dus mm-hmm. Ik denk dat er bij een deel van het electoraat in Amerika dat effectiever is dan dat ooit in Nederland had kunnen zijn.
En hoe komt dat
dan? Zag
er
inderdaad niet uit.
Want zijn wij dan Nederlanders gewoon een ander volk?
Of ja.
Is het toch een kiessysteem? Of wat is dat dan?
Ik denk een optelsom. Ik denk deels, we zijn iets nuchterder als volk. Deels heeft het ook, ik bedoel, ik geloof niet zozeer in dat we als volk werkelijk een soort van andere, bijna biologisch aangelegde aard hebben. Maar mm-hmm. Het is meer, ik denk meer dat we niet geprimed zijn om dit relevant te vinden. Ik denk dat als wij 20 jaar lang op deze manier politiek gaan bedrijven, dat we het vanzelf ook normaal gaan vinden in Nederland en dat het misschien dan wel effectief wordt. Maar ik denk dat het ook gewoon niet effectief was in Nederland, omdat het zo anders was dan wie er ooit dat ook had gedaan, dat iedereen zich realiseerde, hey, dit is wel heel vreemd. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon een rol speelde, dat het met gewenning te maken heeft. En dat heeft deels ook wel weer met het kiesstelsel te maken, want weet je, in een systeem wat erop voorbereid is dat je compromissen moet sluiten, zijn kiezers ook denk ik wel deels op zoek naar een redelijk verhaal. Naar iemand die ook uitstraalt dat die dingen voor elkaar gaat krijgen en dat die daarvoor bereid is compromissen te sluiten. Ik denk ook wel, weet je, dat verandert ook wel. Je ziet natuurlijk ook wel in Nederland, in de polarisatie die in Nederland plaatsvindt, dat meer politici het beeld creëren dat ze soort van in hun eentje dingen voor elkaar gaan krijgen, wat gewoon een farce is. Hè. Dat is de reden waarom stemmen op een partij op de flanken ook per definitie tot een teleurstelling gaat leiden, want die gaan nooit voor elkaar krijgen wat ze claimen voor elkaar te gaan krijgen. En ja, is het altijd handiger om, of is het in ieder geval, de partijen in het midden van het politieke spectrum zijn eerlijker. Ik weet dat dat niet altijd de beeldvorming is, maar dat is wel mijn ervaring, want die vertellen een verhaal waarvan ze ook denken, dit is in grote lijnen, kunnen we dit realiseren, ook als we compromissen moeten sluiten.
Maar wat moet je dan doen als partij aan de flanken? Want je kan toch niet anders vertellen dan het ideaalbeeld
dat
jij
voor ogen
hebt?
Nee, ja. Kijk, je moet, volgens mij moet je als politicus altijd duidelijk zijn over waar je naartoe wil, maar ook eerlijk zijn over wat er niet haalbaar is. Ik bedoel, kiezers zijn niet gek. En kiezers kunnen heel veel hebben als je bereid bent het helder uit te leggen. En op het moment dat je neerzet, dit is het ideaal waar we naar streven. Maar we realiseren ook dat we een compromis moeten sluiten. En we realiseren ons dus ook dat ideaalbeeld misschien niet altijd haalbaar is. Denk ik dat je veel kan. Ik had misschien als voorbeeld, ik vind zelf jammer dat we hem maar heel kort gebruikt hebben, maar we hebben geloof ik in 2010 of 12 hebben we als D66 een tijdje een flyer gehad. En daar stonden op de voorkant stond een stapeltje goudstaven. En op de achterkant stond, deze kunnen we u niet beloven. En dat was echt een verhaal. En van we zien dat iedereen je gouden berg belooft. Maar het is een economisch ontzettend moeilijke periode. En wij gaan proberen. En dit zijn de dingen die we gaan proberen voor u te bereiken. En we beloven niet dat we het allemaal gaan waarmaken. En weet je, als losse flyer in een bredere campagne is dat helemaal geen effectief instrument. Maar als centrale boodschap van hoe je jezelf positioneert, een eerlijk verhaal vertellen, is denk ik, dat kan je denk ik effectief mee zijn. Ik geloof dat het eerlijke verhaal van een andere partij ooit is geweest, maar dat terzijde.
Ik kan die flyer nog wel herinneren, maar dat is gewoon omdat ik toen ook bij het campagne zat van D66. Ja. En dat was een heel gedoe over de tekst. Ik weet niet, ik noem dat plasjes eroverheen doen. Dus dat waren op een gegeven moment heel veel. Dat ik op een gegeven moment dan, zeg maar, ik denk als één iemand krachtig die boodschap neerzet, dat het heel goed werkt. Maar als er zich 15 mensen mee gaan bemoeien, dan is het de kracht was er wel uit.
Ja. Ja.
Ja.
We zijn weer best wel afgewijkt uit Amerika vertrokken en weer naar Nederland gegaan. Maar goed.
Ja, laten we even weer terug naar Amerika. Heb jij een soort centrale boodschap wat jij speciaal vertelt? Is er iets wat jij echt interessant vindt aan Amerika of aan de huidige verkiezingen? Heb jij een soort ding van...
Ik heb er een heleboel. Kijk, wat natuurlijk. Het zijn bizarre verkiezingen. Het is heel moeilijk om die te duiden binnen een framework van dingen die we normaal vinden in het politieke domein. Mm-hmm. Ik denk dat het altijd goed is om na te denken over. Als je Amerika wil begrijpen, moet je Amerika niet als een land zien, maar als een Europese Unie. Dat is denk ik voor mensen heel ingewikkeld. Maar het hele kiesstelsel van Amerika vinden de meeste Nederlanders bizar. Tot ze zich realiseren dat we hetzelfde kiesstelsel hebben als je naar Europees niveau kijkt. Dus Amerika is niet een één-natiestaat. Het hele Amerikaanse kiesstelsel is ontworpen vanuit het idee dat niet de kiezer centraal staat, maar dat de macht van de staten centraal staat. Oh. En dat is net als in de Europese Unie. Hè, hoeveel zetels een land in het Europese parlement heeft, is niet afhankelijk, of is afhankelijk van hoeveel inwoners, maar is niet evenredig verdeeld. En Malta heeft naar hoofd van de bevolking veel meer in te brengen in het Europese parlement dan Duitsland. En dan hebben we bijvoorbeeld ook nog dat in de Europese Commissie elk land één vertegenwoordiger heeft. En in de Europese Raad zitten de regeringsleiders. Dus dat is ook elk land met één vertegenwoordiger. Dus het hele idee daaraan is altijd geweest, we moeten voorkomen dat Frankrijk en Duitsland als de twee grootste landen alle macht in Europa naar zich toe kunnen trekken. Nou, dat is precies het idee van Amerika. We moeten voorkomen dat grote staten als New York en Californië met z'n tweeën de hele Amerikaanse democratie kunnen domineren. Dus dat is hoe dat systeem is ingericht. En ik denk dat het belangrijk is voor mensen om zich dat te realiseren. Omdat dat ook verklaart waarom bijvoorbeeld sommige staten heel relevant worden gevonden en andere niet. Want als je realiseert dat het gaat om de macht van staten. En als je realiseert dat sommige staten wonen heel veel republikeinen. En sommige staten wonen heel veel democraten. Ja, dan zijn die staten vanuit een electoraal perspectief, vanuit een campagneperspectief, zijn niet zo gek relevant. Want daar valt niks te winnen. Dus wordt de verkiezing uitgevochten in die staten waar ongeveer evenveel republikeinen of potentiële republikeinen als potentiële democraten wonen. Want die staten kunnen de ene keer, dat noemen we dan swing states, winner takes all, al hun kiesmannen toekennen aan de republikeinse kandidaat. En de andere keer, winner takes all, aan de democratische kandidaat.
Maar dat heeft inderdaad mee te maken dat het winner takes all is. En dat is in Nederland natuurlijk niet. Zeg maar, het is niet als in Nederland de VVD de grootste partij wordt, dat zij dan de hele regering kunnen vullen met VVD'ers en dat zij regeren. En dat is in Amerika natuurlijk wel zo. Als jij de grootste partij wordt, ook al heb je maar 51% of 50% komen zoveel.
Ja. Dan... Nee, dat klopt. Ja. Dat is wezenlijk anders, maar het is ook een voorwaarde eigenlijk om dat systeem van de macht van staten in te richten. Want in staten als California en New York wonen zoveel mensen dat je anders het effect zou kunnen hebben dat als je dus gewoon one man, one vote is, zoals dat dan zo heet, of one woman, one vote, maar goed, als je dus zou gaan om gewoon een evenredige vertegenwoordiging, dan kom je in de praktijk op uit dat een president die wint in 10 staten en verliest in 40 andere, kan president zijn. En dat was ook een grote angst toen Amerika, de Amerikaanse democratie werd vormgegeven. Hè, want dan zou je dus als president kunnen zeggen, nou, ik beloof dat ik al het geld van de 40 staten, dat ik alle belastingopbrengsten in 40 staten ga halen en dat ik dat geld in de 10 andere staten ga pompen. En dan zou je daarmee de presidentsverkiezingen kunnen winnen. Dus als je zegt, we vinden het belangrijk dat ook in een kleine staat als North Dakota of South Dakota of Alabama of whatever, dat ook daar de kiezers relevant zijn in de verkiezingen, dan moet je dus wel naar een winner takes all om die staat genoeg invloed. Als je er een proportioneel stelsel van maakt, dan verlies je dat. En in het verlengde daarvan, van dat idee van winner takes all, ligt dus ook dat Amerikaanse verkiezingen extreem om opkomst draaien. Want wat wil jij als presidentskandidaat bereiken? Je wil bereiken dat er in de staten die belangrijk zijn, dat iedereen die potentieel op je tegenstander gaat stemmen thuis blijven. Mm-hmm. En dat iedereen die potentieel op jou gaat stemmen, daadwerkelijk gaat stemmen. Dus je bent minder bezig met het overtuigen van de aanhangers van je tegenstander. Je bent er gewoon mee bezig om je tegenstander te overtuigen dat ze niet moeten gaan stemmen. De aanhangers van je tegenstander.
Waarom moeten ze niet gaan stemmen? Leg me dat zo.
Nou, als ze thuis blijven, dan stel in een willekeurige staat, in Ohio of zo, wonen als rekensom wonen 5 miljoen mensen die zichzelf als democraat identificeren en 5 miljoen mensen die zichzelf als republikein identificeren. Mm-hmm. Wat Trump dan in dat geval wil, is dat die 5 miljoen republikeinen allemaal gaan stemmen. Maar dan ben je er nog niet, want dan is het in theorie 5 miljoen, 5 miljoen. Dus je wil niet alleen dat alle republikeinen gaan stemmen, maar je wil ook dat niet alle 5 miljoen democraten gaan stemmen. Dus je wil dat 1 miljoen democraten thuis blijven en 5 miljoen republikeinen gaan stemmen en dan heb je de verkiezingen gewonnen. Ja. Dat is ook de reden waarom negatieve campagne in Amerika zo'n belangrijk instrument is. Want dat gaat niet om dat je mensen overtuigt, jouw kandidaat is slecht, stem op mij. Maar je overtuigt mensen, jouw kandidaat is slecht en dus niet de moeite waard om daadwerkelijk naar de stembus te gaan.
Op die manier. Nou, dat heb ik nog nooit begrepen eigenlijk. Handig. Even ook over deze kandidaten. Over Trump en Biden.
Ja.
Geef eens jouw analyse van Biden.
Ja, armoedroef zou ik willen zeggen.
Waarom?
Nou, ik chargeer hem even bewust. Mm-hmm. Maar kan de grootste, machtigste democratie ter wereld niet meer op de been brengen dan 2 seniele bejaarde mannen?
Vaak bejaarde mannen of vrouwen.
Ja, het zijn op één na altijd mannen en ze zijn vaak ook oud, dat klopt. Is natuurlijk niet per se gezegd. Hè? Obama was natuurlijk een mooi contrast, maar het is natuurlijk vaker zijn er relatief jongere kandidaten geweest. Hey, maar kijk waar het om gaat. Wat ik gênant vind is, ik ben al eenmaal, dat zal niemand verbazen. Als ik Amerikaan was, zou ik democraat zijn. Ik vind het heel jammer dat de democraten Biden hebben genomineerd. Ik denk dat daar een heleboel strategische overwegingen aan ten grondslag liggen die niet allemaal even doordacht zijn. Mm-hmm. Maar wat ik jammer vind is dat er niet er zijn echt inspirerende kandidaten binnen de Democratische Partij die het stokje hadden kunnen overnemen. En die een inspirerend eigen verhaal tegenover Trump hadden kunnen zetten. En daar ben ik van overtuigd, daarmee echt de verkiezingen hadden kunnen winnen. En Kamala Harris was mijn absolute favoriet in dat opzicht, die nu als vicepresidentskandidaat naar voren is geschoven. Daar had ik echt goede hoop bij. En iemand als Pete Buttigieg had dat ook prima kunnen zijn. De jonge burgemeester van South Bend in Indiana, die echt een interessant verhaal heeft. Elizabeth Warren had dat ook kunnen zijn. Dus kan je er nog een heleboel bedenken.
Maar wat is dan de reden dat Joe het is geworden?
De overtuiging dat hij niet Trump is. De overtuiging dat hij Trump kan verslaan. Er is een, luister wat nou, ik denk dat we daar nog een podcast van nog 3 uur voor nodig hebben om echt in de details te duiken. Maar er is een diepgewortelde overtuiging in het Amerikaans politieke landschap geslopen. En dat is het belang van de zogenaamde Obama-Trump voter. Dat wil zeggen, de kiezer die in 2012 in staten als Pennsylvania en Michigan en Wisconsin en Ohio op Obama stemde, staten die door Obama werden gewonnen. Mm-hmm. En die in 2016 op Trump stemden. En er is een overtuiging in het politieke denken in Amerika dat er heel veel boze witte kiezers, heel veel boze witte laagopgeleide arbeiders zijn die altijd democratisch hebben gestemd en die in 2016 geswitcht zijn naar de Republikeinen, naar Trump.
Ja.
En het idee Joe Biden, working class Joe, komt uit Scranton, echt een industriestadje. Joe Biden zou degene zijn die kiezers weer terug gaat trekken naar de Democraten. Ik denk dat dat een misvatting is. Als je een goede analyse maakt van de uitslagen in 2012 en 2016 in Pennsylvania, zie je eigenlijk een andere beweging. Je ziet niet dat er een heleboel mensen die in 2012 Obama stemden, in 2016 op Trump stemden. Je ziet dat een heleboel kiezers die in 2012 op Obama stemden, thuisbleven in Pennsylvania. Vooral de wat meer hoogopgeleide kiezers die in allerlei voorstadjes en suburbs van Pennsylvania en Pittsburgh woonden, aangevuld met een grote groep zwarte arbeiders. Dat zijn de twee groepen die thuisbleven in grote mate in 2016, omdat ze Hillary Clinton niet inspirerend vonden. Mm-hmm. Terwijl die boze witte arbeider, die heeft al in grote getalen op Trump gestemd. Maar dat is niet omdat hij in het verleden op Obama stemde. In het verleden stemden ze niet. Dus het idee dat je die terug kan halen, dat Biden die kiezers terug kan halen. In de jaren 60 en 70 waren de witte arbeiders, de witte industriesteden, waren inderdaad een bolwerk voor de Democraten. Maar dat is eigenlijk al sinds de jaren 80 is dat niet meer zo. Dus de Democraten leven in dat idee, we moeten die kiezers terughalen. Terwijl die kiezers zijn niet meer, die zijn er al niet meer voor hen.
Die waren al, nee, die zijn al 20 jaar of 30 jaar lang.
Precies.
Eigenlijk, ja.
Exact. Maar omdat dat nou eenmaal wel in dat democratisch denken is geslopen, hebben ze dus iemand genomineerd die het meeste die kandidaat is. En ik denk dat dat een misvatting is. Ik bedoel, dat betekent niet dat Trump het dus weer gaat winnen, want er speelt een heleboel andere elementen in die je dan moet gaan meewegen. Maar ja, dus ik denk dat uiteindelijk ging het om electability. Wie heeft de grootste kans om Trump te verslaan? Nou, dan denken, omdat nou eenmaal alle presidenten in de geschiedenis man zijn geweest en op één na ook nog allemaal wit, is dus automatisch de overtuiging, iemand die kan winnen moet een witte man zijn. Ik denk dat dat ook een misvatting is, maar goed. Dus kwam je al eigenlijk dat een heleboel kandidaten afvielen. En dan is working class Joe is dan bij uitstek de presidentskandidaat waarvan de Democraten dachten, die moet het dan maar worden. Ja, ik vind het een inspiratieloze keuze. Ik denk dat Kamala Harris absoluut het had kunnen winnen. Elizabeth Warren misschien ook. Vond ik meer een longshot. Kirsten Gillibrand, die je wellicht niet kent en die de meeste luisteraars ook niet zullen kennen, want die heeft echt nauwelijks een rol gespeeld. Nee, dat snap ik. Had het denk ik ook kunnen winnen. En zo is er nog een legio op te noemen die het had kunnen winnen van Trump. Betekent niet dat ze het ook allemaal gewonnen zouden hebben als ze de nominatie in de wacht hadden gesleept. Mm-hmm. Maar ze waren allemaal wel inspirerender geweest dan Joe Biden.
Maar uiteindelijk was het toch wel gewoon, de verkiezingen binnen de Democratische Partij die er uiteindelijk voor zorgt dat Joe is gekozen. Dus toch niet.
Ja.
Zijn dus de leden van de Democratische Partij die gekozen
ja.
hebben.
Ja, nou dat is misschien ook wel een goede om je te realiseren. Want je gebruikt het woord leden, dat denken de meeste mensen in Nederland. Maar je kan niet lid zijn van een politieke partij in Amerika.
Oh.
Dat is een heel raar fenomeen.
Ja, dat leg even uit.
Maar dat is een belangrijk om je te realiseren dat. In relatie tot die voorverkiezingen. De Amerikaanse grondwet heeft een heleboel fases doorgemaakt van steeds verdere democratisering. Toen de grondwet ooit geschreven werd, mochten bijvoorbeeld zwarte Amerikanen ook niet stemmen en vrouwen ook niet. Dus dat die democratie niet altijd in de huidige vorm is geweest, dat is duidelijk. Maar eigenlijk in de jaren 60 is het beeld ontstaan, als we vinden dat iedereen gelijkmatige deelname moet kunnen hebben aan het democratisch proces, dan zijn voorverkiezingen binnen een politieke partij zijn eigenlijk niet acceptabel binnen een democratie. Want wat krijg je dan? Dan krijg je dat alleen maar de leden van een politieke partij, en eigenlijk was het tot de jaren 60 ook niet leden, maar waren het partijbobo's, wat ze binnen de VVD noemen ze dat partijbaronnen in Nederland, of noemden ze dat in het verleden partijbaronnen. Hè. Tot niet zo lang geleden waren het de voorzitters van de regio's, de partijbaronnen binnen de VVD, dat heette de Kamercentrale voorzitters, die met elkaar de lijsttrekker kozen. Dat waren ook niet echt de leden. Die mochten er wel een mening over hebben, maar het waren de Kamercentrale voorzitters, de partijbaronnen, die de lijsttrekker kozen. Nou, dat is binnen de politieke partijen in Amerika was dat eigenlijk ook zo, dat de partijbobo's bepaalden met elkaar wie de lijsttrekker was. En in de jaren 60 werd er gezegd, dat is niet democratisch, want dat betekent dat niet iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan het democratisch proces. En toen zijn die voorverkiezingen gecreëerd die we nu kennen, waarbij er in elke staat een voorverkiezing wordt georganiseerd om te bepalen wie de presidentskandidaat van een partij wordt. En het interessante is, je hoeft dus niet te betalen om daaraan deel te nemen. Je moet je alleen voor die verkiezing registreren als ik wil meestemmen. Dus dan heb je voter registration. Dus ik woon in Iowa. Ik bepaal 2 weken voor de voorverkiezingen in Iowa, bepaal ik, ik wil dit jaar meestemmen bij de Republikeinen of ik wil meestemmen bij de Democraten. En dat vul ik dan gewoon in op een papiertje en dan mag ik meestemmen in die verkiezingen.
Dat betekent. Dus kan je gewoon nog weer, zeg maar, stel dat je meedoet in de democratische voorverkiezing, kan je daarna gewoon nog in de echte verkiezingen nog weer meedoen.
Zeker nog, dat is ook een belangrijke strategie soms. Want stel dat, laten we 2012 pakken. Obama was de presidentskandidaat voor de Democraten. Dat was duidelijk, want hij was al 4 jaar president geweest. En niemand nam het tegen hem op. Dus er was geen, zoals we dat dan noemen, competitive primary binnen de Democratische Partij. Mm-hmm. Dus er was alleen maar een competitive primary bij de Republikeinen. Mm-hmm. Ja, als jij een geregistreerd democraat bent een trouwe democraat bent in een staat waar een competitive primary is bij de Republikeinen. Ja, dan kan je ook zeggen, weet je wat, ik ga me bewust nu even registreren als Republikeinse stemmer. zodat ik vervolgens de Republikeinse voorverkiezingen kan beïnvloeden. En dan kan je doen zeggen, vanuit je ethisch, je moreel kompas zeggen, ik ga stemmen op wie ik de beste of de minst slechte Republikein zou vinden in dat geval. Zodat we, ook als de Republikeinen winnen, er nog een relatief goede kandidaat uitkomt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik stem op de kandidaat die het hoogstwaarschijnlijk gaat verliezen van Obama. Want daarmee geef ik Obama de beste kans om te winnen. Dus dat maakt ook, dat is ook een perverse prikkel. Maar vanuit dat puur democratische denken, iedereen moet gelijkwaardig deel kunnen nemen aan het electoraal proces, is het wel heel begrijpelijk wat ze doen. Want in Nederland, laten we eerlijk zijn, wat is het, minder dan 5% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. En
nog,
binnen die
veel minder nog, of, volgens mij.
Oh, zelfs minder dan 1%,
twee,
dacht ik zelfs.
Precies. Ja, echt heel weinig.
Echt heel weinig. Ja. Ja, maar, en die leden van die politieke partijen, die hebben wel veel invloed op hoe straks die verkiezingsprogramma's eruit zien en wat de kandidatenlijsten zijn. En daarmee op wat de rest van Nederland kan stemmen. Nou vind ik dat aan zich niet heel problematisch, want iedereen mag lid worden van een politieke partij in Nederland. Dus als je invloed wil uitoefenen op dat proces, dan kan dat. Maar je kan niet lid worden van meerdere politieke partijen. Hoewel, we hadden volgens mij ooit zo'n club. Ja, dat kan wel. Niet alle partijen accepteren het alleen. Er zijn partijen die dat statutair hebben verboden.
Hoe gaan ze dat controleren? Dat kan niet.
Nee, ja, dat is ook waar.
Ik ken wel mensen die van meerdere politieke partijen lid zijn. Ja, het is niet.
Ja, je had ook zo'n beweging natuurlijk. Je had zo'n club van jongeren. Joni Friket ook actief in was. Die nu fractievoorzitter van D66 Utrecht is. Dat was zo'n club van jongeren die zeiden, wij worden lid van een aantal politieke partijen. Omdat we vinden dat het verhaal van jonge kiezers, van toekomstige generaties, bij alle partijen goed vertegenwoordigd moet zijn. Dus worden lid. Dat was geloof ik Siewert van der Linde die dat initiatief ooit had. Die tegenwoordig voor het CDA van alles schrijft. Die toen tafelheer was, geloof ik, bij De Wereld Draait Door. Volgens mij was hij een van de initiatiefnemers. Maar goed, dus dat kan inderdaad wel. Maar dus in Amerika is dat idee. Dus lid zijn van een politieke partij is er eigenlijk niet bij.
Maar vind je dat, is dat, zeg maar, heb je daar een oordeel van? Is dat een beter systeem dan in Nederland? Of is het gewoon anders?
Dat is het vooral. Ik vind dat er is iets voor en tegen beide systemen te zeggen. Het kan ook makkelijker, denk ik, in een Amerikaans tweepartijenstelsel. Hoe onmogelijk zou het zijn als je voor alle partijen die in de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland deelnemen, een soort van open primary zou willen gaan organiseren. Laat ik het zo zeggen, er zijn best wat wijzigingen die ik zou willen doorvoeren aan ons openbaar bestuur. Dit staat niet in de top 25 van prioriteiten die ik erbij zou hebben.
Oké, dan is het geen prioriteit. Nee. Hey, en Trump, laten we daar even naar gaan.
Ja. Wat kan je nou over Trump zeggen wat niet al gezegd is? Ik denk dat wat wel interessant, ik weet ook, je bent veel bezig met het thema van authenticiteit.
Ja.
Ik denk dat Trump gelijktijdig de meest en minst authentieke politicus is die je maar kan vinden.
Ja, misschien moet ik het even toelichten, want ik vind, zeg maar, ik heb al met zoveel mensen deze discussie gehad. Is Trump nou authentiek? Want je kan zeggen authenticiteit is, zeg maar.
Ik denk trouwens dat een mooie beker, maar.
Ik zie dat je een Obama-beker in beeld houdt.
Ja, precies.
Is authenticiteit, is dat dat je gewoon echt altijd hetzelfde bent? Hè? Dus zeg maar dat je thuis hetzelfde bent als op je werk. En dan heb ik het idee dat Trump dat wel is. Aan de andere kant zeggen mensen, nee, hij is ook niet authentiek om andere redenen. Ik ben wel benieuwd wat jij daar dan van vindt.
Nou, om te beginnen hoop ik dat alle politici thuis een ander mens zijn dan in het politieke domein waar ze zijn. Ik hoop toch dat je namelijk anders omgaat met je partner, met je gezin en op een andere manier je verhoudt tot, alleen al, ik hoop dat de discussie die je voert in het parlement anders is dan de discussie aan de keukentafel over waar je op vakantie gaat. Dus in dat opzicht denk ik niet dat authenticiteit per se moet gaan over altijd overal hetzelfde zijn. Ik denk, voor mij gaat authenticiteit over recht doen aan je eigen overtuigingen en wat je zelf belangrijk vindt. Of zeggen en praten op een manier waarvan je denkt dat de ander het wil horen.
Heeft Trump overtuigingen?
Nou, en daarom zei ik, hij is gelijktijdig het meest en het minst authentiek. En wat ik daarmee Trump heeft een volledig aangemeten persona. Ik bedoel, Trump is bijna een fictief persoon. Hij heeft in de jaren 70, denk ik, zo'n beetje, jaren 80, heeft hij besloten welk personage hij moet spelen om succesvol te zijn in wat hij wilde doen. Namelijk geaccepteerd worden door de New York High Society. Een plek verwerven tussen de elite. Hè. Hij schopt graag tegen de elite. Hij komt natuurlijk uit een milieu van Loesje Huisjesmelkers. Zijn vader was gewoon een... Hij is natuurlijk geen zelfmade miljonair. Zijn vader is degene die de miljoenen in de familie verdiend heeft door goedkope sociale woningbouwflats neer te zetten en de bewoners daarvan lekker uit te knijpen. Uit dat vrij loesje milieu komt Trump. Zijn opa bouwde als Duitse migrant het eerste kapitaal op in de familie door bordelen te exploiteren op plekken waar goudzoekers waren. Ik bedoel, dat is een beetje een soort van de lijn waar hij uit voortkomt. En hij had besloten dat hij tussen de elite van New York wilde komen. En hij had zich gerealiseerd dat een huisjesmelker van goedkope housing projects, dat hoe rijk je er ook mee werd, dat er toch altijd een beetje op je werd neergekeken. En hij heeft dat personage van gouden Trump Towers met marmeren vloeren self-made billionaire die in alles succesvol is. Dat is een personage dat hij heel bewust is gaan creëren. En dat personage dat heeft hij in zijn boeken verwerkt. Op dat personage heeft hij zijn televisie, zijn real life shows, zijn Apprentice en zo gecreëerd. En dat is allemaal echt een gespeeld persoon. Hij is natuurlijk ook helemaal geen succesvol zakenman. Hij is een van de weinige zakenmannen die erin is geslaagd om casino's failliet te laten gaan. Nou, als je daarin slaagt, dan moet je wel echt heel abominabel zijn. Want the house always wins, maar niet als je Trump aan het roer zet. Hij heeft zijn rijkdom, of liever gezegd zijn vastgoedbezit, is bijna niet van hem. Dat is het geld van zijn vader als onderpand en voor de rest volledig gefinancierd door externen. Dat is helemaal niet van hem. Maar dat personage heeft hij heel goed in de markt weten te zetten. Daar is hij heel succesvol mee geweest. En daar is hij zelf in gaan geloven. En daarom zou ik hem nu authentiek willen noemen. Want hij is geworden wat hij al 40 jaar speelt. Mm-hmm. Dus op het moment dat hij een woedeuitbarsting heeft, op het moment dat hij 's nachts zit te twitteren over samenzweringstheorieën of over de e-mails van Hillary Clinton, dan is dat niet omdat hij daar een calculerend idee over heeft, over dit moet ik zo zeggen, want dat levert me zoveel stemmen op. Maar dan is dat omdat hij gewoon dat voelt en dat ervaart. Maar dat is denk ik ook de deformatie van 70 jaar lang in je eigen mythe gaan geloven.
Maar is hij wel een echte republikein? Heeft, zeg maar, dat bedoel ik een beetje met, heeft hij wel idealen? Want hij is toch ook een tijdje voor de Democratische Partij
En hij gaan. Is in de jaren 80 zou hij zelfs voor een third party gaan. En hij is lid geweest van allerlei discutabele partijen in het verleden. Nee, er is niks republikein aan hem. Dat is ook moeilijk om te zeggen overigens, want ook inherent aan het Amerikaanse kiesstelsel en het tweepartijensysteem is dat partijen veel minder homogeen zijn dan ze dat in Nederland zijn. Dus binnen de Democratische Partij heb je een linkerflank die echt tegen het communisme aanschurkt, om het maar even te chargeren, en een rechterflank die echt rechtser is dan de VVD in Nederland. En binnen de Republikeinse Partij heb je echt een hele liberale flank echt een best sociaal gezicht heeft en prima bij D66 zou passen. En je hebt een flank die Forum voor Democratie en de PVV op rechts inhaalt. Dus het is in dat opzicht moeilijk. Partijen zijn heel divers. Als je binnen de Republikeinse Partij kijkt, je hebt de zogenaamde evangelicals, de kiezers voor wie het morele kompas het belangrijkst is en waarin geloof een hele belangrijke rol speelt. Die zijn niet per se ook op economische thema's rechts. Inherent aan hun christelijk moraal is vaak ook begrippen als naastenliefde. Leeft echt al het idee dat je een verantwoordelijkheid hebt om mensen mee te laten komen in de samenleving. Of dat dan de taak van de overheid is, of dat meer bij kerken en maatschappelijke instituties moet liggen, kan je een debat over hebben. Maar dat is niet ieder voor zich. Dat is meer God voor ons allen. Dat is een flank van de Republikeinse Partij. Je hebt ook de traditionele business conservatives die misschien helemaal niet zo'n sterk moreel kompas hebben. En die bijvoorbeeld op thema's als euthanasie of abortus of het homohuwelijk misschien best wel liberaal en best wel progressief kunnen zijn. Maar die wel zeggen, ik wil gewoon weinig belasting betalen en ik wil dat de overheid zich zo min mogelijk met mijn leven bemoeit. Dat is een hele andere flank binnen de partij. Maar dat is wel verenigd in diezelfde partij. Nou, zo heb je een heleboel verschillende beelden. En je hebt, nu heb je de Trump-vleugel. En dat is de America First-vleugel. En dat is een sterk nationalisme.
Is dat een nieuwe vleugel sinds Trump? Of was hij er altijd al?
Het is een vleugel die er altijd al is. Het is eigenlijk een beetje een... is dat het monster van Frankenstein? Is dat een vergelijking? Het is een beetje een vleugel die bewust om electorale doelen is aangewakkerd. En die een eigen leven is gaan leiden. In de jaren 60 zie je dat... ik moet voorkomen dat het een geschiedenisles wordt. Maar traditioneel zijn de Democraten is de conservatieve partij die in het zuiden streed tegen de afschaffing van de slavernij. En tegen de gelijke rechten voor wit en zwarte mensen. Dat is bijna nu niet meer te bevatten. Maar dat was altijd zo in het zuiden. Waren leiders van de Democratische Partij onderhielden soms ook hechte banden met de Ku Klux Klan. En de Republikeinse Partij is ooit opgericht door Lincoln als partij tegen de slavernij. Dat is nu niet meer voor te zetten.
Meen je niet? Echt ja. Waar? Dat wist ik niet eens. Ja.
Nou, dat is,
hoe is dat ooit omgedraaid dan? Wat is er dan gebeurd?
In de jaren 60 maken eerst de Democraten een draai. De jaren 60 is de Civil Rights Era. Is de periode dat zwarte Amerikanen opkomen voor hun eigen rechten. En Martin Luther King en Malcolm X en noem het allemaal maar op. Die strijden voor gelijke rechten. En de Democraten maken de draai in die periode segregationist naar anti-segregationist. Dat heeft met allerlei maatschappelijke bewegingen vanaf de Tweede Wereldoorlog te maken. Dat heeft te maken met de terugkomst van de soldaten die proberen hun plek in de samenleving te vinden. Die moet ik even later terugbellen. Dit moet je er maar even uitknippen, sorry. dat heeft te maken met de draai in de jaren 60. Er vinden allerlei grote maatschappelijke bewegingen plaats. De Democraten omarmen bijvoorbeeld de protestbeweging tegen de Vietnamoorlog. Die beweging raakt verweven met de Civil Rights Movement. En dus omarmen de Democraten ook de Civil Rights Movement. En je ziet dat heel nadrukkelijk in de strijd eigenlijk tussen... als John F. Kennedy president wordt, dan nomineert hij Lyndon B. Johnson als zijn vicepresident. En John F. Kennedy is een democraat uit het noorden die, mede aangemoedigd door zijn broer Robert Kennedy, heel erg ook de gelijkheidsbeweging omarmt. Mm-hmm. Maar Lyndon Johnson is een democraat uit het zuiden die eigenlijk nog veel meer het gezicht is van de oude traditionele witte segregationist anti-civil rights beweging. Kennedy nomineert Johnson als zijn vicepresident, want die weet dat hij de steun van het zuiden nodig heeft om te winnen. En ik moet zeggen, Johnson is een pragmaticus, dus Johnson is niet zelf overtuigd niet overtuigd segregationist, maar is wel iemand die daar de steun weet te verzamelen. Ja. En op het moment dat Kennedy wordt doodgeschoten en Johnson het stokje overneemt, wordt eigenlijk Robert Kennedy wordt de voorvechter binnen de Democratische Partij samen met een aantal anderen van de Civil Rights Movement. En het grappige is, Robert Kennedy dwingt Johnson om het te omarmen. Eigenlijk vanaf de moord op John F. Kennedy is het voor iedereen binnen de Democratische Partij wel duidelijk dat zij die beweging, die Civil Rights Movement, steeds meer zullen moeten omarmen. En het is ironisch genoeg Johnson die het zuiden leverde in de presidentsverkiezing van Kennedy. Met het idee, die gaat de rem zijn op de Civil Rights Movement, is het Johnson die uiteindelijk al die grote Civil Rights legislation ondertekent. Op dat moment maken dus de Democraten in de jaren 60 maken ze die draai. En wat doen de Republikeinen om daarop in te spelen? Die zien dat er een nieuw electoraal gat valt. Want die zien namelijk dat er een heleboel boze witte kiezers in het zuiden zijn die ontzettend boos zijn dat de Democraten, die ze altijd gesteund hebben, nu de draai hebben gemaakt en de Civil Rights Movement hebben omarmd. En dat wordt de Southern Strategy genoemd, waar iemand als Richard Nixon succesvol mee is geworden en bekend mee is geworden. Die zijn vanaf de jaren 60 gaan proberen om die boze witte kiezers in het zuiden aan zich te binden. Want de Democraten laten dat electorale potentieel vallen, dus dat moeten wij naar ons toe trekken. En daar vindt een hele herijking van het electorale landschap plaats. Nou, en Nixon is dat gaan aanwakkeren en Reagan heeft dat in extremis aangewakkerd. En dat resulteerde in 2010 eigenlijk, toen Obama, 2 jaar na Obama gekozen was, in wat de Tea Party Movement genoemd werd, wat een extreme beweging binnen de Republikeinse Partij werd. En waar bijvoorbeeld Sarah Palin een van de gezichten van was, de vicepresidentskandidaat van 2008 van de Republikeinen. Mm-hmm. En dat is de beweging die culmineert in de verkiezing van Trump. Dus het is een steeds dominantere beweging. En het interessante is wat je nu merkt aan de Republikeinen, of de afgelopen 4 jaar merkt aan de Republikeinen, aan de politici, is ze hebben vanaf de jaren 60 hebben ze deze beweging gecultiveerd vanuit een electoraal gewin. Maar ze zijn de controle erop verloren. En je zag natuurlijk 4 jaar geleden dat iedereen binnen de Republikeinse partijen verbolgen was over het feit dat Trump met de nominatie aan de haal ging.
Ja,
je had echt
wilde
een hele
de Republikeinen
sterke...
helemaal niet, hè? Nee.
Nee. Je had een hele sterke Never Trump movement, zoals dat werd genoemd. Ja. Waarbij alle Republikeinen soort van samen vochten om Trump van de nominatie af te houden. Dat deden ze niet heel effectief. Maar dat was echt, toen realiseerden mensen zich ineens, we zijn de grip op deze stroming die we 40 jaar hebben gecultiveerd in de partij. We zijn de grip op die stroming verloren. En wat zie je sinds 2016? Oké, dit is blijkbaar de winnende. Ik bedoel, opportunisme is niemand vreemd. Dit is blijkbaar de winnende stroming in de partij. Als we deze stroming omarmen, kunnen we presidentsverkiezingen winnen. Laat hem dan maar omarmen. Dus allerlei politici die tot 2016 in die Never Trump-beweging zaten, die zijn sindsdien die falikante aanhangers van Trump geworden. Hey, iemand als Lindsey Graham, een senator uit South Carolina, die was echt extreem kritisch op Trump in 2016. Heeft echt, nou, er zijn nog allerlei interviews met hem die rondgaan, waarin hij hem echt uitmaakt voor een gek. En hij is dement en hij is een gek en hij is de titel politicus niet waard. En Amerika is failliet als we deze man kiezen. Dat is nu de grootste bondgenoot van Trump. En je ziet gewoon dat
hij. Authentiek.
Ja. Ja, nee, maar het grappige is, je hebt in de historie heb je een heleboel realignments van politieke partijen in Amerika. Dat ook dat is weer best vergelijkbaar of best interessant om te vergelijken met Nederland. Kijk, in Nederland zie je gewoon dat veranderende politieke sentimenten leidt tot de opkomst en ondergang van politieke partijen. Ja. En sommige partijen zijn een tijd groot en die worden dan weer kleiner, worden dan weer groot. Soms verdwijnen partijen, soms zie je versplintering. Daarna zie je weer een periode van fusie en komen er partijen weer bij elkaar. Dat zijn allemaal golfbewegingen waarbij je veranderingen in het politieke landschap terugziet in de partijen. Omdat Amerika dat twee-partijenstelsel heeft en een winner-takes-all kiesstelsel is per definitie leidt tot twee-partijenstelsels, omdat je versplintering van de stem niet handig is. En dus zie je dat die veranderingen in het politieke denken, die zorgen er niet zozeer voor dat er nieuwe partijen ontstaan of wegvallen. Hoewel er in het verleden ook wel echt andere partijen zijn geweest. Maar grosso modo heb je deze twee partijen die al heel lang meedraaien. Maar wat je wel ziet is dat de partijen van karakter veranderen. En dat dus inspelend op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, partijen zich op een andere manier gaan positioneren. En zo kan het gebeuren dat de Republikeinse partij ooit tegen de slavernij is opgericht en in de jaren 60 de pro-segregatiepartij werd en zich nu ook weer opnieuw uitvindt.
Ja, maar het enige wat ik me dan nog wel even afvraag, het komt wel dus omdat er dan zeg maar een vrij brede stroom. Eigenlijk hebben we het in Nederland ook. Hè? In Nederland hebben we ook ineens Forum voor Democratie. Of 10 jaar geleden hadden we de PVV of langer geleden nog.
Ja.
En die dan ineens heel groot worden en die dan misschien daarna weer wat inslinken. En dat is nu eigenlijk binnen de, dat kan je zeggen, binnen de Republikeinse Partij gebeurd. Dat daar binnen een hele grote stroming groot is geworden. Maar omdat dat dan de grootste stroming is, gaat ook eigenlijk iedereen die wat gematigder is. Gaat dus ook maar naar de... Ja, die kunnen niet anders, want die zitten niet in een eigen partij. Dus die moeten dan mee met de extreme. Dus zo krijg je eigenlijk hele extreme stromingen binnen een partij die gewoon leidend zijn.
Ja, maar ook wel weer tegenbewegingen. Dat is ook het interessante. Als je naar de Democraten bijvoorbeeld kijkt. Je hebt 2016 was een soort van enorme shock voor de Democraten. Dan heb je in 2018, je hebt elke 2 jaar in Amerika heb je verkiezingen. Dat zijn dan de tussentijdse verkiezingen, de midterm elections. Dan worden er leden van het Huis van Afgevaardigden gekozen. Die zitten maar voor 2 jaar, dus die zijn gewoon fulltime campaigners, want die worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Dus als je gekozen bent, moet je meteen op de eerste dag dat je geïnstalleerd bent beginnen met het plannen van je volgende campagne. Mm-hmm. Maar in 2018 zag je... zag je dat de Democraten heel erg naar links trokken. En het idee was een beetje, Hillary Clinton was de gematigde kandidaat van het midden die in 2016 verloor. Hadden we maar Bernie Sanders genomineerd, dan hadden we misschien Hadden we wel gewonnen van Trump? Nou, dat is denk ik een misvatting, maar goed. Hè? Dus zag je in 2018 zag je de enorme beweging naar links plaatsvinden. Je zag allerlei hele linkse kandidaten die gekozen werden ineens in het Huis van Afgevaardigden. Alexandria Ocasio-Cortez was daar een beetje de vaandeldrager van, het lid van het Huis van Afgevaardigden uit New York. Mm-hmm. Maar je zag een heleboel van die meer linkse kandidaten. En toen trok de partij heel erg naar links. En je ziet nu eigenlijk dat mensen zich denken, ja, maar weet je wat, als we heel erg naar links zijn getrokken, dan verliezen we misschien wel van Trump. Want we willen die kiezers in het midden, willen we toch voor ons winnen. Die Obama-Trump-voter, die gaat echt niet overstemmen naar een heel links verhaal. En dus zie je nu dat alweer met het nomineren van Biden, en ook in allerlei andere in allerlei staten, zie je toch ook weer dat de partij weer wat naar het midden trekt. Dus dat soort bewegingen gaan altijd. En de kans is natuurlijk heel groot. Kijk, als Trump wint begin november, 3 november. Of nou, laten we zeggen, als we half november ergens een uitslag weten en Trump heeft gewonnen. Dan kan je ervan uitgaan dat deze stroming, de Trump-stroming binnen de Republikeinse Partij, dominant gaat blijven de komende jaren. Maar als Trump van de kaart geveegd wordt, zal je zien dat de Republikeinse Partij meteen weer een beweging naar het midden maakt. Dus op die manier zie je die verschuivingen altijd alle kanten op gaan.
Ja, en we zijn eigenlijk al een beetje aan het einde gekomen van de podcast. We zijn al lekker lang aan het kletsen.
Jazeker.
Ja, deze vraag zul je vast wel vaker krijgen. Maar wat denk je nou wat de uitkomst gaat zijn?
Nou ja, je noemde helemaal in het begin bij je introductie, noemde je mijn boek, wat ik in 2016 samen met Daniel Schut heb geschreven, Gevecht om Amerika. En daar hebben we de klassieke fout in gemaakt door in het nawoord toch een voorspelling te doen. Wij omschreven de campagnes van Hillary en van Trump. En we omschreven daarin, ik doe hier trouwens iets, even een sidestep, wat veel te veel in de politiek gebeurt. Namelijk vrouwen in de politiek met hun voornaam aanduiden en mannen met hun achternaam.
Absoluut, goed opgemerkt.
Ja, terwijl ik het deed, realiseerde ik het me. Ja. Dat is namelijk een hele slechte tendens. Maar goed, dus wij omschreven de campagnes van Clinton en Trump. En we omschreven hoe Clinton kon winnen en hoe Trump kon winnen. En als je die analyse leest over Trump, dan denk ik, nog steeds sta ik heel erg achter die analyse. Want we omschrijven best aardig hoe hij de verkiezingen gaat winnen. Alleen in het nawoord zetten we die strategieën tegenover elkaar en voorspelden we toch dat Hillary ging winnen. Dus de dag na de verkiezingen was mijn boek overbodig. Dus is een lang antwoord op de vraag om te zeggen, weet ik niet, zeg ik niet.
Maar even, want Biden staat wel voor in de peilingen, begrijp ik. Maar dat was de vorige keer ook zo.
Ja, in alle landelijke peilingen staat Biden heel ver voor. Dat stond Hillary Clinton 4 jaar geleden ook. Waarbij wel de neiging is om te vergelijken met het hoogtepunt van Hillary in de peilingen. Zij heeft natuurlijk, ze heeft niet altijd op 8-9% voorsprong gestaan. Maar op het hoogtepunt stond ze dat wel. Dus op basis daarvan zeggen mensen, ja, Biden staat heel erg voor in de peilingen nu en Clinton stond het 4 jaar geleden, dus dat zegt niks. Daarbij moet je wel een kanttekening maken, namelijk, Clinton stond wel ver voor, maar 4 jaar geleden was het ook altijd duidelijk dat er nog heel veel undecided voters waren, heel veel kiezers waren die nog geen keuze hadden gemaakt. Geen van beide kandidaten haalde ooit 50% in de peilingen. Dus het was Trump op 38% en Clinton op 46%. Dat is wel een grote marge, maar dat is nog steeds heel duidelijk dat een heel groot deel van het electoraat niet gekozen heeft. Nu zie je dat Biden structureel boven de 50% zit in de landelijke peilingen. Dus dat is wel een ander beeld. Er zijn minder undecided voters. Dat zou voor Bidens kansen pleiten. Maar zoals we eerder ook al zeiden, het kiesstelsel gaat niet om wie er nationaal de verkiezingen wint. Het gaat erom wie er in die swing states waar je het verschil kan maken, wie er daar de verkiezingen wint. Ook daar zie je in veel van de staten op dit moment echt wel een marge in het voordeel van Biden. Maar die is wel kleiner dan de landelijke marge. En in alle eerlijkheid, vorig jaar was er ongeveer een 3% foutmarge in de peilingen. Dat is niet een hele grote foutmarge. Het is niet dat de peilingen vorige keer heel slecht waren. Je zag vorige keer 2 dingen gebeuren. De peilingen zaten er structureel een stuk of 2-3% naast. Nou, dat noem je ook de binnen de foutmarge liggen. Dus dat is ook niet heel gek. Maar als dat structureel allemaal in het voordeel van Clinton is, dan levert dat wel een raar beeld op. En daarnaast zag je in de laatste 2 weken dat Clinton ook gewoon wegzakte in alle peilingen in belangrijke staten. Er gebeurde nog van alles. Er kwam nog het onderzoek naar haar e-mails werd nog heropend door de FBI 10 dagen voor de verkiezingen. En toen daalden ze een paar procent in de peilingen. Dus wat je de vorige keer zag was in de laatste 2 weken een grote swing ten faveur van Trump. je zag dat van de kiezers die nog geen keuze hadden gemaakt, dat daar het merendeel van naar Trump ging. En je zag een kleine foutmarge in de peilingen. En die drie dingen werkten alle drie in het voordeel van Trump. En daarom won Trump uiteindelijk nipt in de staten zoals Pennsylvania en Michigan, waar die het verschil maakte. Dat kan nu ook nog gebeuren. Biden heeft een voorsprong ook in de meeste swing states. Maar als er nog een grote tegenvaller in zit voor hem, als er nog een schandaal aan het licht komt, als morgen Trump het vaccin weet te presenteren en ineens de hele beeldvorming rond COVID verandert, ja, dan kan het zomaar zijn dat het ineens in die swing states weer binnen de 3% punt gaat komen. En dan val je ineens binnen de foutmarge en dan kan Trump het absoluut nog winnen. Dus Biden staat er iets beter voor dan Clinton 4 jaar geleden deed, maar garanties dat hij het dus gaat winnen zijn er bepaald niet. Er zijn echt nog genoeg scenario's mogelijk dat Trump het ook wint.
Nou, we gaan het zien.
Ja.
Dankjewel. Wil je nog iets zeggen? Heb je nog iets niet benoemd of wil je nog iets kwijt?
Nee joh, we hebben alweer anderhalf uur bijna zitten praten. Dus ik wens je vooral heel veel succes om daar een mooie podcast van te maken. Leuk.
Oké, dankjewel.
Top. Helemaal goed.
Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politieke Adem. Wanneer dit je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politieke Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen en ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week. Inhale the trust, the love, stay true to yourself and believe.